uit de brief die de apostel Jacobus heeft geschreven. En wat hij heeft geschreven, het schriftgedeelte, dat gaat dus over luisteren. Ik begin bij vers 19, ietsje eerder. En daar staat: geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af en aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niks mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefs moeite. Eigenlijk staat er dat de dienst godsdienst leeg is, of zeg maar, met een nog wat sterker woord, waardeloos. Voor God de Vader is alleen dit reine en zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood en jezelf vrijwaren van de smetten der wereld. Het gaat dus over luisteren. Best wel belangrijk, want als we bidden, dan geloven we dat onze Heere God naar ons luistert. Dat kan hij heel goed. En die kunst van het luisteren, daarvan wil de Heer dat wij die ook ons eigen maken. Luisteren. Ik heb de indruk dat het in ons land niet zo erg goed gaat met het luisteren. Ik denk dat velen van jullie dat wel met me eens zijn. Ik hoop ook met de rest van de preek. Maar in ieder geval, ik heb de indruk dat als er wordt geluisterd, dat heel veel mensen dan eigenlijk al bezig zijn met na te denken: hoe kan ik daar tegenin gaan? Tenminste, als je politieke debatten en zo meemaakt, dan lijkt dat de bedoeling van het luisteren te zijn. Om zo snel mogelijk een tegenwoord te hebben. Dan is er op zich wel communicatie, maar die is er dan op gericht om het van de ander te winnen. En als je niet uitkijkt, dan zit het ook in jezelf. Als je in discussie bent met iemand, kun je elkaar een beetje, ik zal maar zeggen, opfokken. Vooral als je het niet eens bent met elkaar. En dan luister je alleen eigenlijk nog maar om argumenten te verzamelen. Hoe kan ik die ander klem zetten in de discussie? Dat is een heel beperkte communicatie. Want dat is meer een strijd met elkaar. Terwijl communicatie juist is bedoeld om naar elkaar toe te groeien. Ik zie de kerk eigenlijk als een soort samenleving in wording. Zoals de Heere God het uiteindelijk wil op een nieuwe, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Wij zijn eigenlijk de voorbereiders van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarom zie ik de gemeente, ook als ik jullie hier zo zie, eigenlijk al als de mensheid van de toekomst. En alles wat wij doen als gemeenschap van christenen, van welke kerk je ook bent, is eigenlijk een voorbereiding op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, dat wij eigenlijk de voorlopers zijn, de aankondigers. Daarom moeten wij onszelf trainen in het goede doen. En dat geldt ook voor de communicatie. En voor goede communicatie is het nodig dat je goed naar elkaar leert luisteren. En dat gaat om onderling begrip. En dan is communicatie heel iets anders dan confrontatie. Het is onvermijdelijk dat als je in gesprek bent met elkaar, vooral als het echt ergens over gaat, dat je het niet altijd met elkaar eens bent. En dan moet je ervoor oppassen dat het geen woordenstrijd wordt. In de kerk is men daar altijd heel erg goed in geweest. Maar dan kun je juist vervreemding krijgen en afstand tussen elkaar. Terwijl communicatie volgens mij bedoeld is juist om nader tot elkaar te komen en elkaar te begrijpen. Niet altijd om je gelijk te krijgen. En verder, wat we hebben gelezen, die woorden van de leraar Jacobus. Hij vindt dat als je christen bent, dat je het ook niet bij woorden moet laten blijven. Woorden moeten levend worden gemaakt, moeten worden belichaamd, zou ik zeggen, door jullie. Anders blijft het alleen maar woorden. En Jacobus zegt, daar hebben we niks aan. En je naaste ook niet. Woorden moeten vlees en bloed krijgen in jou. Dat betekent dus gewoon dat je een heel praktisch mens moet worden. Want als die woorden niks teweeg brengen, dan waren die woorden eigenlijk maar weinig waard. Leeg. Daarom zegt hij aan het eind, zuivere godsdienst moet ertoe leiden dat je leert een goed leven te leiden voor God en voor de mensen. En dat je juist die mensen bijstaat die een tekort hebben. Dat weduwen en wezen, nou vul maar aan. Allerlei soorten mensen, denk ook maar aan de mensen, ja, noem maar wat. Die dakloos zijn, of mensen die in de bossen leven. Die zijn er. Het begint ermee dus dat je gaat luisteren. Dan heb je het over een gesprek. Je moet jezelf eigenlijk, als je echt gaat spreken met elkaar, kerkraadsleden en zo, die weten dat wel, mensen die beroep hebben waar je veel moet praten en luisteren, dat je eerst jezelf klaar moet maken voor dat gesprek, dat je jezelf openstelt voor wat die ander te vertellen heeft. En je begrijpt die ander als je luistert met je oor en met je hart en verstand. Doe je dat niet en reageer je voortijdig, hè? Je kunt op het puntje van je stoel zitten, nou wil ik iets, of je gaat er doorheen praten. Doe je dat niet, jezelf erop voorbereiden, dan heb je een grote kans dat je elkaar niet begrijpt. En aan het eind van de vergadering of aan het eind van het gesprek heb je dan zo'n gevoel van, dat ging niet lekker. Jammer. Woorden kunnen zegenen, maar kunnen soms ook best wel kwaad doen. Geen opbouw, maar afbraken, dat is altijd jammer. Ik zei het net al, ik weet niet of het bij jullie is, maar als het echt ergens over gaat, dan kun je de neiging hebben, terwijl de ander spreekt, dat je zelf al bezig bent om te bedenken, wat kan ik daar tegenin brengen? Maar goede communicatie begint met luisteren, zodat je goed geïnformeerd wordt door de ander en dat je ook goed kunt reageren op wat die ander heeft gezegd. Mensen die boos zijn, uiten dat vaak door heftig te spreken. En daar heeft Jacobus het ook opeens over. Hij zegt, een boos iemand die heeft vaak geen geduld om te luisteren. Omdat zijn of haar hart daar niet voor open staat. En dan krijg je gesprekken waarin de een door de ander praat en zo. En dan wordt het een beetje een chaos. Wat de ander zegt, komt daar niet binnen. En daar waarschuwt hij dan ook voor. Ook woorden van de Heer zelf kunnen dan op een muur stuiten in je. Ik wil niet zeggen dat boosheid sowieso altijd verkeerd is. Maar er staat wel dat je langzaam moet zijn. Traag in het kwaad worden. Dus voor goede communicatie moet je goed leren toezien op jezelf. Hoe doe je dat? En wat is het ook mooi als een gesprek goed eindigt met wederzijds begrip en dat je echt het gevoel hebt, we zijn verder gekomen, we zijn wijzer geworden van elkaar. Maar hoe vaak gaat het niet fout? Het gaat om een boosheid die er ineens is, die eruit knalt, zoals dat tussen heel wat mensen in de samenleving zo vaak gebeurt. Soms kan boosheid uiteindelijk uitlopen, niet alleen tot verbaal, maar ook tot lichamelijk geweld. Dat is allemaal heel praktisch en herkenbaar. Hoe vaak hoor je daar niet van of lezen we het? Dat in de relatie tussen mensen dat het uit de hand loopt, dat de een zijn zelfbeheersing verliest en dat er geweld wordt gebruikt. Er wordt dan niet geluisterd naar de ander, maar je laat je regeren door je gevoelens van frustratie, van boosheid. Het knalt er ineens uit. En hoe vaak horen we daar niet van of lezen we dat het helemaal is fout gegaan. Dat een van de twee in het ziekenhuis is beland bijvoorbeeld. Vaak heeft de dader dan enorme spijt en zegt, maar zo had ik het niet bedoeld. Maar het begon ermee dat mensen niet naar elkaar hebben geluisterd. En luisteren is niet alleen maar een soort mechanisch proces dat zich in je hoofd afspeelt. Maar luisteren, dat is iets dat je bereid bent om je in te voelen in de gevoelens en de gedachten van de ander. Eigenlijk zeggen we dat je in de schoenen van de ander gaat staan. Dat is volgens mij ware communicatie, die overlap. Dat je niet alleen je eigen gevoelens kent, maar dat je je probeert in de ander in te leven. En heel veel ruzies en ook geweld komt eruit voort dat mensen het niet kunnen of niet willen. En dan voel je alleen maar je eigen gevoelens en dan kan het uit de hand lopen. Niet luisteren, niet ingeleefd. Had dan geluisterd, zeg je dan achteraf, met een uitroepteken. Van zulke soort boosheid, zegt de apostel Jacobus, daar komt niks goeds uit voort. Alleen maar verlies, en daar heeft hij gelijk in. Maar ook zonder fysiek geweld, in welke vorm dan ook, kunnen woorden die eruit knallen, veel leed veroorzaken bij de ander. En dan is iedereen verliezer. Daartegenover staat een houding van zachtmoedigheid. En hoe mooi is het, want er wordt in een kerk heel veel gecommuniceerd. Ik weet niet of het hier bij jullie is, maar wij hebben meerdere groepen en overlegorganen. En daar wordt wat in gepraat en overlegd. Maar dat gebeurt hier natuurlijk ook. En dan kan het soms zelfs persoonlijk worden. Of het gaat over een onderwerp waarvan je denkt dat is heel belangrijk, dat ligt mij na aan het hart. En hoe mooi is het als je een vergadering, een gesprek of broeders en zusters kunt afsluiten met een goed gevoel. Misschien ben je het heel erg met elkaar eens, maar soms moet je ook constateren, ja, we zijn het niet zo met elkaar eens, maar we hebben wel goed geluisterd naar elkaar en we begrijpen elkaar. Ik weet niet hoe dat, ja, iedereen heeft hier vast wel ervaring met vergaderen en gesprek onderling, maar dat voelt goed en dat moet je hebben. Het is ook heel mooi als je merkt dat de ander je ruimte geeft om zich te uiten. Dat je je kunt uiten, dat je kunt spreken. En dat je jezelf even vergeet en ruimte vrijmaakt voor de ander. Luisteren is ook daarom belangrijk, omdat het de vaardigheid is om elkaar te begrijpen. En dan ontstaat er iets wat in mijn gevoel en ervaring wonderlijk is. Dat is dat je elkaar begrijpt en dat er herkenning is over en weer. Tenminste, ik heb ontzettend veel gesprekken en vergaderingen gehad in de loop van mijn leven. Maar dan vind ik het altijd geweldig fijn, ook nu nog, als ik merk, ze begrijpen me. Ze snappen me. Dat heb ik ook tijdens deze preek. Ik hoop dat jullie me begrijpen. Ik probeer me in ieder geval in mezelf, maar ook in jullie in te leven. En als je dat zo merkt over en weer, ook al ben je het niet eens, dan vind ik een vergadering, dan ga ik altijd met een blij gevoel naar huis. Ze hebben geluisterd en begrepen. En dat vind ik een wonder geslaagde communicatie. Ook fijn als je niet om elkaar heen praat. Of dat je ook constateert, die ander begint niet meteen over zichzelf te praten. Of over iets anders, maar die luistert. Ik word begrepen. Je best doen om elkaar te begrijpen. En dat voelt goed. En dat is volgens mij de communicatie waar Jacobus het over heeft. En dat is iets waardoor je elkaar kunt laten opbloeien. En dat je ook met plezier met elkaar in overleg en gesprek gaat. En juist de woorden van God de Heer, want we hebben een God die leeft en die spreekt. De woorden die mensen zoals Paulus en Petrus en Jacobus wat die hebben geschreven. Als je die tot je laat komen, dan doen die je goed. Ik hou ook heel veel van de psalmen, vooral om ze te lezen. Al die woorden, als ik die lees, open-minded, dat betekent eigenlijk zachtmoedig, want dat woord dat gebruikt hij ook hier. Zachtmoedigheid, dat betekent eigenlijk openheid, open-minded zijn. Als je al die woorden tot je laat komen, dan gebeurt er een wonder, namelijk dat je je gezegend voelt, dat die woorden je goed doen. Die redden je ziel, zegt Jacobus. Die woorden, die gaan vergezeld door de kracht van Gods geest. Ik weet niet of, ik hoop dat dat jullie ervaring is. Als die woorden door de kracht van de geest tot je komen, dan voel je dat tenminste, ja, als je christen bent, dan voel je dat in je innerlijk, in je gevoelsleven, in je hart, dat je hart als het ware opspringt, op leven komt, dat er een snaar wordt geraakt en dat je gewoon voelt, dit is waar, daar leef ik van op. En Jacobus heeft het ook over vergeetachtigheid. Ik kan daar soms van meepraten. Ik ben wel eens vergeetachtig. Je kijkt eens in de spiegel, 's ochtends, uit bed. Dat is zijn voorbeeld. Je was je gezicht, je kijkt naar jezelf, je herkent jezelf. Ja, dat ben ik. Hoe zie ik eruit? Maar even later ben je alweer vergeten hoe je eruit ziet en wie je bent. Dat is natuurlijk een heel rare ervaring. Dat je, als je in de spiegel kijkt, dat je denkt, wie is die persoon? Maar hier wordt dus bedoeld dat je van alles kunt horen of lezen over hoe God naar je kijkt, wie hij is, hoe hij wil dat je leeft, hoe God over allerlei dingen denkt, dat hij je lief heeft voor altijd, maar dat je daar niks mee doet. Het blijft bij woorden. Komt niet verder dan je verstand. Je stemt jezelf er niet op af in hoe je leeft, wat je doet en niet doet. Je hebt het niet binnen laten komen. En dan kan je geloof iets zijn van opvattingen, meningen, alleen maar verstandelijkheid. Maar dan is het niet echt goed ingedaald in je hart. Niet binnengekomen, niet echt geluisterd. Want luisteren doe je uiteindelijk met je hart. Daar vallen ook de beslissingen. En Jacobus noemt dit een dood geloof. Of je zou kunnen zeggen een puur theoretisch geloof, een puur verstandelijk geloof, waarover je kunt discussiëren. Het leidt niet tot daden. Eigenlijk zegt hij, dat is een leeg geloof. Nog sterker gezegd, waardeloos. Geen daden. Hij noemt als voorbeeld wat je met het woord van God uiteindelijk gaat doen als het goed is. Dat is dat je kwetsbare mensen in de samenleving nabij gaat staan. Het helpen. En dat waren in die tijd vooral wezen en weduwen. Die stonden daar alleen voor. En die moesten het maar zien te rooien in de maatschappij van toen. Dat zijn de mensen die er ook nu heel veel zijn in de wereld en ook in ons land. Mensen die er eigenlijk niet echt toe doen. Die onder de radar blijven, zoals dat heet. Waarvan je helemaal niet wist, oh, die bestonden. Arbeidsmigranten in de buurt van waar ik woon, in die omgeving, zijn heel veel arbeidsmigranten die werken op het land. Maar verder zie je ze bijna nooit. Soms in de Lidl, de supermarkt, zie je ze wel eens. Maar verder blijven ze onder de radar. En als je wel eens door het bos loopt, wat ik nu dan ook wel eens doe, zie ik ook wel eens een hutje van iemand die daar woont. Dat zijn de mensen van deze tijd die er eigenlijk niet toe doen of die makkelijk over het hoofd worden gezien. Ze hebben eigenlijk geen stem, dus worden ze ook niet gehoord. En voor heel veel mensen bestaan die mensen dus eigenlijk ook helemaal niet. Juist, de Heer Jezus was zeer begaan met dergelijke mensen. En hij zegt tegen zijn leerlingen, dat alles wat je aan de minste mensen hebt gedaan, om hun leed en moeite te verzachten, dat heb je voor hem gedaan. De minste mensen, dat zijn die mensen waarvan iedereen denkt, ja, wat heb ik daaraan? Wat heb ik met die mensen? Wat kunnen die voor mij betekenen? Nou, helemaal niks. Zo kijken mensen soms wel eens naar elkaar. Is het de moeite waard om een relatie met de persoon aan te gaan? Want dan denken heel veel mensen, wat schiet ik daar zelf mee op? Echt christelijk geloof, dat is dat je iemand helpt zonder enig gevoel van eigen belang. En daarom ligt daar een uitdaging om te zien naar wezen en weduwen. Want Jezus zegt ook, die kunnen niks voor je terug doen. Maar hoe mooi als je juist naar die mensen leert om te zien zoals Jezus dat deed. Belangeloos dus. En daarmee wordt bedoeld dat het allemaal niet om jezelf draait. Maar als je de goedheid van de Heer hebt ontdekt en daaruit leeft, dan krijg je een nieuwe natuur. Een nieuw gevoel van dit is normaal. Dat is dat je gaat omzien naar andere mensen. Je wereld wordt groter dan alleen de wereld, de kleine wereld van je eigen belang. Dat is christelijk geloof volgens mij, dat je dat ontdekt. Christelijk geloof is namelijk meer dan een geloofsbelijdenis, waarop je ja zegt, een mening, een opvatting, of zoals men tegenwoordig zegt in Nederland, een ideologie. Daar sta je voor. Het wordt zichtbaar en werkelijkheid als het body krijgt in hoe jij, hoe ik, hoe wij samen leven. En hoe we ons geloof uitleven en zichtbaar maken. Het woord dat vlees wordt. Afleren dat je altijd alleen maar aan jezelf denkt. Natuurlijk mag jij jezelf denken. Maar de ander is er ook, die is net zo belangrijk. En daarom vind ik de kerk eigenlijk al een nieuwe samenleving. Een stukje hemel op aarde dat je als christenen aan het maken bent. Door de kracht van de Heilige Geest. Eigenlijk hier al de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die is er al. Want God is in ons midden, in de gemeente. Ik heb ook wel eens gezegd, of misschien ooit wel eens gelezen, dat de kerk is eigenlijk de beschermvrouw van de medemenselijkheid. En daar gaat het om. Alles wat Jezus deed voor anderen, dat was medemenselijkheid. De plek om daarmee te starten, dat is hier onderling met elkaar. Luisteren naar elkaar, je in de ander inleven. Niet alleen maar omgaan met mensen uit je eigen kring, die je altijd bevestigen en met wie je het altijd zo gezellig hebt. Maar Jezus zocht juist ook de mensen op die niet zo populair waren, die ook niet zo goed waren voor zijn reputatie. Jezus ging naar Zacchaeus toe, de tollenaar, de belastinginner, waarvan iedereen dacht, dat is een persoon, daar moet je niet mee omgaan, daar wil je niet mee gezien worden. Dat is niet goed voor je reputatie. Jezus deed het toch. Maar hij was niet bang voor reputatieschade. Hij deed het. Dat is christelijk geloof, zichtbaar en levend en nodigend. Als je zo leeft, zo doet, dan heb je blijkbaar goed geluisterd naar de boodschap van eigenlijk de hele Bijbel. En als je dat bij je laat binnenkomen, dan doet dat wat met je. Doe dat wat met je. Dan wordt het woord menselijk, krijgt het body in jou. En dan is het ook niet meer een opgave, een plicht, maar dan ga je doen zoals de Heer Jezus het deed. Je naaste liefhebben als jezelf. En het beste wat je voor elkaar kunt doen, dat is dat je eerst naar elkaar leert luisteren. Naar elke boodschap die tot je komt. Luisteren naar je medemens. En dat doe je niet alleen met je oren luisteren, maar ook met je ogen kun je luisteren. Want je ziet de ander. En uiteindelijk gaat al die boodschap, komt allemaal in je hart terecht. En daar neem je het besluit, ik ga doen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Mijn naaste liefhebben als mezelf. En dat is wat de Heer wil. Dat is christelijk geloof, zichtbaar en tastbaar. Daarvan zeg ik, niet vergeten. Amen. Amen, amen. Dankjewel, niet vergeten. Muzikaal intermezzo. En daarna zingen we Maak ons hart onrustig.
Amen.